De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Te gast is violist en componist Oene van Geel. Een nieuw album heeft hij gemaakt samen met bassist Mark Haanstra. Het heet Shapes of Time en het is een bijzonder project. Het zijn foto's van Udo Prinsen waar ze muziek bij hebben gemaakt. Het zijn foto's die hij heeft gemaakt op een Pool-expeditie. Welkom, Oene van Geel.
Ja, dank je, Pieter.
De foto's is een bepaalde techniek waarbij je heel langzaam een foto maakt, waardoor je eigenlijk alles wat op korte termijn gebeurt niet meer ziet en alleen maar wat er op lange termijn verandert. Dus je ziet eigenlijk de tijd verstrijken op zo'n foto.
Ja, dat klopt. Udo heeft op Spitsberg een soort pinhole-camera's geïnstalleerd of laten installeren door een wetenschapper die daar ook actief is. En dat is eigenlijk een soort heel archaïsche, simpele camera. Wij zo spreken in een soort plastic buisje wat maanden tot zelfs een jaar daar kan staan. En alle dingen die er dus heel snel voort razen, een vogel die langs vliegt of iets anders, dat zie je helemaal niet. Maar wel de dingen zoals bergen, gebouwtjes die vaststaan, die zie je. Maar ook heel mooi, bijvoorbeeld, dat vind ik zelf heel fascinerend, alle zonnebanen die langskomen, die natuurlijk in de loop der tijd gewoon verschuiven doordat die positie van die zon anders wordt.
De zon komt op, gaat weer onder, dat elke dag, maar dat steeds net op een ander plekje. En dat kun je dan zien als je zo lange tijd neemt om een foto te maken.
Ja,
dan zie je een soort streep aan de hemel.
Precies, het is een soort gestold tijdsbeeld wat je nooit in werkelijkheid kan zien, maar wat wel op die foto staat. Dat vind ik altijd een mooie transformatie, of dat vind ik heel prikkelend.
Fotografie is in zekere zin het vangen van een moment. Alleen dit is dan een heel lang moment dat je vangt.
Ja, precies. En nou ja, dat wat Mark en ik ook heel leuk vinden, dat is misschien ook meer iets voor onszelf. Dat we spelen al ruim 20 jaar samen in allerlei bands en projecten. Dat we samen naar India gingen en op avontuur gingen en met mensen van daar gingen spelen. Of dat we met moderne muziek bezig waren of wat dan ook. Dus al die dingen neem je mee. En wat we dan weer nu bijvoorbeeld live op het podium doen, is ook zo'n stolsel van die 20 jaar.
Alles wat jullie gedaan hebben, komt hier bij elkaar. Hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Want je hebt die foto's en een foto omzetten in muziek is niet een logische gebeurtenis. Hoe pak je dat aan?
Wat ik heel leuk vind, is dat als je soms een buitenmuzikale bron hebt. Ik heb ook veel bijvoorbeeld jeugdopera geschreven. Dan is zo'n libretto een buitenmuzikale bron. Dan krijg je heel andere ideeën dan als je puur vanuit op muziek geïnspireerde muziek gaat schrijven. En als ik zo'n foto van Udo zag, stelde ik me voor hoe zou dat desolate landschap daar zijn? Hoe, nou ja, juist die hele atmosfeer van die foto zette ik letterlijk op mijn piano. En ik begon daarover te na te denken en te zoeken. En eigenlijk voor ik het soms wist, kwamen daar ideeën en klanken uit. Puur door die visuele informatie. Dus niet wat er door je oren binnenkomt, maar juist door wat je ziet.
En het past wel bij elkaar. Die sfeer is wel in de muziek terechtgekomen. Dat verstilde, dat contemplatieve zou ik het ook wel kunnen noemen. Dat zit er allemaal wel in.
Ja, nou dat in ieder geval dat hoop ik ook. En ik denk als we foto's van hectische straatsituaties in New York hadden gehad, dat die muziek heel anders was geworden.
Jij componeert vanaf de piano.
Soms vanaf de piano, soms in mijn hoofd, soms achter de computer. Of dat is vaak de laatste fase. Maar wat heel leuk is, is om eerst, dat is ook heel leuk samen met die beelden, dat je een soort blauwdruk krijgt van het zou die kant op kunnen gaan. Oh, dan stel ik me voor dat Mark zoiets doet. Of Rafael van Olie, die ook gast op onze plaat is. Als hij daar op zijn gitaar zou blazen en bijvoorbeeld het geluid van de zee zou maken. Maar ja, dat zijn eigenlijk hele beeldende ideeën. En soms zie ik dan ook de personen letterlijk vormen in de situatie. En dan langzaam beginnen die klanken of die compositie begint zich te vormen. Maar eigenlijk alsof je dus steen wegbikt en het beeld blijft over.
Maar jouw eerste instrument was wel degelijk de viool. Dat is jouw oorspronkelijke instrument waar je ooit muzikant mee bent geworden of muziek mee bent gaan maken?
Het is de viool. En ik moet wel ook zeggen, al vrij snel kwam de altviool erbij. Of nou snel, toen ik het serieus op het conservatorium ging doen. En toen werd ik wel echt verliefd op de altviool. En in de duo met Mark speel ik ook op de altviool. En ik heb sinds heel kort een nieuwe liefde. Dat is een quintoon. Dat is een vijfsnarige viool met nog een lage F-snaar. Een vijfsnarige altviool, moet ik zeggen. Met een lage F-snaar. Dus dan heb ik alles wat een alt heeft, maar kan ik ook nog doorzakken in de cello-regionen. En dat is natuurlijk, als groot cello-liefhebber, is dat voor mij echt prachtig nieuw, onontgonnen terrein.
Tegelijk zijn jouw oorspronkelijke muzikale voorbeelden geen violisten. Je luisterde naar Dizzy Gillespie, heb ik wel eens gelezen. En zo nog een paar van die mensen. Ik geloof Lee Konitz was een groot voorbeeld voor je. Joe Henderson was een groot voorbeeld voor je. Dat zijn allemaal mensen met een heel ander instrument.
Ja, dat klopt. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over saxofonisten, neem maar Joe Henderson of blazers, wat dan ook. Het zijn allemaal instrumenten die ook, voor mijn gevoel, dicht bij het vocale staan in de muziek. Want je moet ademhalen en dan komt die frase of die stem. En dat met een strijkinstrument, behalve dat je constant kan doorspelen als je wil, kun je ook heel zangerig spelen. En in de jazz en geïmproviseerde muziek zijn er veel. Als je aan strijkers denkt, heb je de traditie van Stefan Grappelli en heel veel van die mensen die in de swingtraditie zitten. En ik werd gegrepen door de frasering van blazers. Dus dan dacht ik, ja, maar waarom doe ik dat dan gewoon niet op een altviool?
Dus je bent veel minder verwant met de echt beroemde jazzviolisten als Grappelli en dat soort mensen, maar muzikaal veel meer verwant met mensen van een ander instrument. Maar dat maakt uiteindelijk natuurlijk niet zoveel uit. Het instrument is maar een manier om iets te zeggen.
Ja, ben ik met je eens. Ja.
Zullen we beginnen met de kaarten? Want die staan hier, die lonken. Zullen we doen dat jij er gewoon 8 pakt?
Ja, helemaal goed. 3.
Ik hoop dat je een beetje leuker te pakken
5,
hebt.
6, 7.
Nou, daar gaan we.
Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Moet even denken. Ik heb notabene, mijn moeder is helaas ruim 2 weken geleden overleden. Dus ik heb net zelf op haar begrafenis gespeeld. Ik zou het allermooist vinden als vrienden zouden spelen op mijn begrafenis.
Gewoon live?
Ja, gewoon live. En wat ze dan doen, weet ik niet. Maar ik zit bijvoorbeeld in Estafest met de Erker, Jeroen van Vliet en Anton Goudsmit. Als die mij overleven, zou ik het heel leuk vinden als die ook komen spelen.
En wat heb je dan gespeeld voor je moeder? Want het lijkt me best moeilijk om te spelen op zo'n moment.
Onder andere, het eerste wat ik speelde was een Schoolie. Ook het openingsstuk van deze cd, het stuk van Mark. En dat was eigenlijk het heel erg prettig om te kunnen spelen in zo'n situatie. Ik dacht, ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Barst ik in tranen uit direct. Maar juist die muziek, en ook voor alle mensen die daar zijn, kon een soort energie transformeren.
Ik was vrijdag op de uitvaart van F. Starik, onze nachtpredikant. En daar speelde iemand bij zijn graf trompet. En dat was zo prachtig. Dat geluid van die trompetten over zo'n begraafplaats. Dat was echt een ontzettend mooi eerbetoon. Dus ik ben eigenlijk ook wel voor meer live muziek op uitvaarten. Als het dan toch moet.
Ja, zeker. Ik bedoel, wat is mooier dan echt de trilling door de lucht? Direct. En niet, ik bedoel, je kan prachtige speakers hebben, maar toch dat iemand dat daar doet, is echt anders.
Laten we eens kijken wat de volgende kaart biedt.
Waar denk je aan als je in de tandartsstoel ligt? Ik moet zeggen dat ik een ontzettend leuke tandarts heb. Notabene een beetje de beste vriend van de zus van mijn vrouw. Dus ik voel me in goede handen.
En wat denk je dan als je daar ligt? Denk je dan ook, ik ben in goede handen? Of heb je een melodie in je hoofd?
Misschien als het nodig is, de melodie van de boor. Zou maar zeggen, als ik een gaatje heb. Nee, het is niet de plek waar ik nou direct muzikale associaties krijg.
Nee,
dat kan nog komen. Misschien als ik een wild metal nummer ga componeren. Dat je dan die geluiden toepasselijk zijn.
En de verdoving. Wat staat er op de volgende?
Wie was je eerste liefde? Nou, mijn eerste echte liefde heet Irene. En daar ben ik tot op de dag van vandaag mee getrouwd. We werden steeds om de beurt verliefd op elkaar. Ik was eerst 15, zij was 14. Ik op haar, zij niet op mij. Zij op mij, ik niet op haar. En uiteindelijk, 4, 5 jaar later dachten van... ja, maar die is toch eigenlijk het leukst? En ondertussen zijn we al meer dan de helft van ons leven samen.
Samen groot geworden eigenlijk, samen opgegroeid.
Kan je zeggen, ja. Maar het, wat ik heel leuk vind is dat ze me nog steeds bij de les kan houden. Dus het is niet dat je elkaar ondertussen wel kent... en dat je denkt, oh, die denkt zo over dingen en die zo. Nee, ze houdt me ook scherp.
Jullie houden elkaar wakker.
Ja, dat is de insteek. En als we denken, nou, eentje die valt nu een beetje in slaap... dan zorgen we dat dat niet zo is.
De volgende.
Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Ik denk... openheid. Dus als het goed is en iemand is enthousiast, is het prachtig. Als iemand in de put zit of ergens keihard van baalt, dat je dat allemaal mag meekrijgen. Dus dat je niet een soort façade van, nou, het gaat goed, voor elkaar hoeft op te houden.
Openheid, gewoon zeggen waar het op staat en hoe het zit.
Ja, zeker. Bij enthousiasme en twijfel en wat dan ook.
De volgende.
Wat is je grote angst? Ik heb best veel podiumangst gehad door perfectionisme. En dat vond ik, nou ja, juist bijvoorbeeld met die muziek of iets... waarvan je denkt, dit ligt me aan het hart en dat wil ik goed kunnen doen. Dat legt ook kan een enorme druk op je leggen. Dus ik denk dat ik kan zeggen dat was misschien een van mijn grootste angsten... Nu kom ik dan bij wat ik meteen noem. Dat staat niet op het kaartje. Maar wat is een van je grootste liefden is... in mijn geval is dat muziek juist iets wat je supergraag doet. Gewoon omarmen. Bij wijze van spreken, al speel je fantastisch een avond... of al speel je als een krant... dat je nog steeds denkt, ja, maar ik wil dit gewoon doen.
De volgende gaan we bekijken.
Voor welk werk schaam je je? Want het is heel makkelijk. Ik zat vroeger in de wereldband, een muziektheatrale band. Wat ik overigens enorm leuk vond. Maar dan speelden we in Avignon bijvoorbeeld buiten op een groot plein. En dan was om de beurt iemand aan de beurt om met de pet rond te gaan. En de rest van de wereldband begon altijd heel erg hard te lachen als ik met de pet rond moest. Want dat vond ik verschrikkelijk om te doen.
Dat vond je bedelen?
Ja, dat vond ik opdringerig. En ik weet wel dat het erbij hoort. Als je gewoon met die bus, zal ik maar zeggen, romantisch op pad bent... en je wil gewoon je benzine weer betalen of de camping de volgende dag. Maar ik had liever iets van laat mij maar spelen en gekkigheid uithalen... en vooral niet met die pet rond.
Nog eentje. Oh, nog twee zelfs.
Wanneer verloor je je onschuld? Poeh. Lastig. Wat is onschuld? Hoe zei je dat? Als het betekent dat je... Nou ja, dat je... Wat ik in ieder geval leuks... Wat ik eigenlijk omarm... is bijna ook een soort naïviteit. Dat je dat ook... kan hebben. Dus ik hoop altijd juist... op een bepaalde manier... kind te blijven en niet zo van... nu weet ik hoe het leven echt in elkaar zit. Want dat zit ook een soort blaséheid in.
Het moment dat je zegt, ik snap het allemaal wel... ik heb het allemaal wel gezien, ik weet hoe het in elkaar zit.
Dat vind ik geen interessant moment. Want er is zoveel in het leven wat me boeit. Dat kan een ijskristal op een autodeur zijn waar ik in verdwijn... of een bepaalde lichtval op het water. Dus ik hoop eigenlijk dat soort... blik zoveel mogelijk open te houden.
Dan de laatste.
Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Als ik het heb over met muziek bezig zijn... dat kwam... En eigenlijk als kind vond ik het al heerlijk om te improviseren... gewoon op mijn kamertje. En kon ik daarin verdwijnen. En samenspelen vond ik prachtig. Op de middelbare school dacht ik word arts, ik word psycholoog. En toen dacht ik vlak daarvoor, nee, wacht. Die muziek is wel hetgene waar ik voor mijn gevoel maar in door zou kunnen gaan en door zou kunnen groeien. En toen heb ik eigenlijk hals over kop auditie gedaan voor het conservatorium. En nou, ik ben heel blij dat ik dat pad nog steeds mag gaan.
En waar is het werk voor dit werk, het idee voor dit werk begonnen, voor Shapes of Time?
Nou, Mark en ik waren als duo bezig. We dachten, we gaan nu een album opnemen. En Mark had dat stuk waar ik het eerder over had, Schoolie, droeg hij aan. En toen dacht ik, ja, dat roept bij mij die associaties op met het noordelijke. Met Noorwegen. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook met Jan Bang en Arve Hendriksen gewerkt. En dat zijn Noorse muzikanten. En nou, toen kwam er nog een ander stuk bij. En toen dacht ik, weet je wat? Oh, dit kan vast prachtig bij die foto's van Udo passen. En bovendien hadden Mark en ik al op een expositie van Udo, waar ook die foto's hingen, gespeeld. En dat was toen heel inspirerend voor ons. Dus toen dachten we van, wacht, als we nou onze inspiratie hebben en we zoeken dat andere wat we ook enorm spannend vinden, dan levert het vast een soort eenheid op die een mooi verhaal kan vertellen. En wat heel leuk was toen we daarmee naar Udo kwamen, die had ook meteen iets van, ja, wat een goed idee, wat leuk. En dus soms is het ook andersom gegaan, dat wij een stuk hadden en hij erbij kwam.
Shapes of Time heet het, gemaakt door Mark Haanstra en Oene van Geel, naar de werken van Udo Prinsen. Dankjewel en veel succes.
Ja, en kom vrijdag naar de BIM.